Over 5 dagen, broers en zussen, is het Goede Vrijdag, noemen we dat. En het goede aan die vrijdag is dat de deur toen is opengegaan naar de hemel. En we gaan dat vrijdag vieren, door het avondmaal met elkaar te houden. We gaan gedenken dat Jezus zijn dood voor ons betekent dat er een deur open is naar de hemel. Er is een verbinding gelegd tussen de aarde en de hemel en Jezus heeft die weg gebaand. We zitten nu in de geschiedenis van Jezus, in het Lucas-evangelie, Lucas 19, waar Jezus op weg is naar Jeruzalem. En Jezus gaat niet op weg omdat hij een martelaarsdood wil gaan sterven, maar om overwinnaar te worden. Om de dood te verslaan. En daarvoor moest hij de dood onder ogen zien. Maar de mensen in zijn omgeving hadden hele andere ideeën over die messiaanse vorst die zou binnengaan. Want ze hadden Jezus meegemaakt als de man die van een paar broodjes of duizenden mensen kon voeden. Ze hadden hem gezien hoe hij blinden genas. Net een dag tevoren had hij Bartimeus in Jericho genezen. Zijn blinde ogen konden weer zien. Hij heeft lammen, heeft hij weer leren lopen. Hij heeft demonen uitgedreven. Hij heeft het evangelie van het koninkrijk van God verkondigd. Hij heeft opgeroepen tot bekering. Het was krachtig, het was sterk. En mensen dachten, dit is de koning. Als ik ergens iets nodig heb, is het een man die me verlost van de ellende in mijn leven. Die zorgt dat ik niet meer honger hoef te lijden. Die zorgt dat het economisch goed met me gaat. Ik heb een koning nodig zoals Jezus. En dat laatste, of dat, in die laatste reis ontstaat daar een ontzettend spanningsveld. Want de Messias gaat naar Jeruzalem. En dat is de stad van de grote koning. En daar zal hij gaan tronen op de troon van vader David. Maar er is een probleem. En dat probleem wordt niet onderkend. Toen niet en nu ook nog niet. Maar nog steeds denken we hebben Jezus nodig om onze ellende van ons af te wentelen. Als we ziek zijn, Heer, help ons en genees ons. Als we economische tegenslag hebben, Heer, wilt u zorgen dat het allemaal goed gaat met mijn zaak of met mijn baan. Heer, wilt u ervoor zorgen dat mijn kinderen gelovig worden. Nou, dat soort gebeden. We denken dat de Heere God en dat de Heere Jezus er voor ons is. Broers en zussen, het is precies andersom. Wij zijn er voor hem. En we moeten gewoon leren anders te gaan denken. Voor het bekering betekent dat ook. Je moet anders leren denken. Wij zijn er voor de Heere God. En als wij voor de Heere God er zijn, dan kan God ons zegenen. En we hebben een probleem. Dat probleem is er vanaf het begin. Adam en Eva in het paradijs wilden als God zijn. En daardoor is alle ellende in de wereld gekomen. Dus als we dat willen terugdraaien, zullen we niet meer als God moeten zijn en willen zijn. En niet zeggen van Heere God, wat kan u voor mij betekenen? Maar Heere God, wat kan ik voor u betekenen? En dat leren we denk ik op die laatste reis van Jezus naar Jeruzalem. Hij komt als de komende koning, maar er is eerst wat belangrijkers te doen, namelijk verzoening. Hij komt als hoge priester, die ons met de Vader verzoent. En toch, hij is de Messias. Hij is de koning die gaat komen. En hij komt nog steeds. De koning is nog steeds komende. En dat is een proces. En we mogen nu al iets gaan proeven van de heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden. Het beginsel van de eeuwige vreugde, noemt de Bijbel dat. We mogen nu al iets proeven van de heerlijkheid en de kracht en de majesteit van onze God. Maar wat we ervan ervaren, broers en zussen, het is maar een heel klein beetje. De heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden, die overtreft zelfs de ellende die we nu meemaken. En we hebben allemaal onze zorgen en problemen en moeite. En de Bijbel zegt dat de heerlijkheid die geopenbaard gaat worden, die zal groter zijn, veel groter, ontzagwekkend veel groter, dan de pijn en de ellende waar we nu in zitten. Dus we noemen dat ook wel in de theologie het alreeds, maar nog niet principe. We hebben het al, we proeven het al, we zijn wedergeboren, we hebben iets van die vreugde ervaren in ons leven, toen de Heer Jezus in ons leven kwam, maar het is er ook nog niet. En toch, we willen dat hebben. We zoeken dat. Dat verloren paradijs in onze genen. We zoeken dat met zoveel passie. We zoeken vaak de verkeerde kant op. Zoals ook de mensen daar die op die laatste reis van Jezus naar Jeruzalem met hem meeliepen. En dan vertelt Jezus een gelijkenis. In Lucas 19 vers 11 staat dat. Aan de mensen die stonden te luisteren vertelde hij nog een gelijkenis. Aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was. En zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. En hij gaat hun een gelijkenis vertellen van een koning, een heer die op reis gaat om het koningschap in ontvangst te nemen. En hij geeft zijn slaven, geeft hij geld om handel mee te drijven. En dan zegt hij, na verloop van tijd kom ik terug. Maar sommige mensen die willen hem gewoon niet. En dat is ook deze geschiedenis van die laatste reis van Jeruzalem, die in Lucas 19 staat opgetekend. En ik wil een stukje met jullie lezen uit Lucas 19, vers 29. Dus als je de Bijbel bij je hebt, mag je hem open doen bij Lucas 29, want dat komt niet op het scherm te staan. Lucas 19, vers 29. Toen hij, Jezus, Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit en zei tegen hen, ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt waarom maken jullie het los, moeten jullie antwoorden, de Heer heeft het nodig. En de beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen precies zoals Jezus had gezegd. En toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars, waarom maken jullie het los? Ze antwoordden, de Heer heeft het nodig. Hoe kan Jezus een situatie weten in het dorp verderop? Ja, zeggen we, dat is logisch, hij was de Zoon van God, maar hij was ook mens geworden. Hij was aan ons mensen gelijk geworden. Maar door de kracht van de Heilige Geest, door de inzichten van de Heilige Geest, wist hij situaties die een mens normaal niet kan weten. De eerste drie evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas, die vertellen uitgebreid over deze geschiedenis, wat wij dan wel eens Palmpaasen noemen. Hij overziet de situatie in het voren. En dat is een teken van de komende koning. Een koning ziet altijd vooruit. Hij heeft de regie over zijn intocht. Jezus bepaalt hoe hij Jeruzalem nadert. Niet de omstandigheden, niet zijn discipelen, hij zelf. En hij doet dat op een Bijbelse manier, zoals de oud-testamentische profeten voorzegd hebben. En hij zegt tegen zijn discipelen, in een dorpje hier verderop zit een ezel. Die hebben ze aan een stok gebonden, aan een wijnstok. En die moet je losmaken en die moet je bij mij brengen, want ik wil op die ezel Jeruzalem binnengaan. En dan komt die ezel, dat is een onbereden ezel, een hele nieuwe. En die is waard voor de koning, want voor God is het beste nou, eigenlijk nog niet eens genoeg. Als de ark van God naar Jeruzalem wordt gebracht door David, dan komt er een nieuwe wagen. Weet je, we moeten altijd het beste wat we hebben aan de Heere God geven. En eigenlijk is dat nog maar beperkt. Want hier is een onbereden ezel. Het is een detail. Dan denk je, nou waarom? Hoe is dat nou belangrijk? Als het beest al misschien al 10 keer iemand op zijn nek had gehad, was dat ook niet erg geweest. Nee, een onbereden ezel is waardig voor de koning. En de discipelen die betonen dan ook eer door hun mantels uit te doen. Hun bovenmantels en ze op de ezel te leggen, zodat Jezus zacht kan zitten. En ze spreiden als een rode loper hun mantels uit voor de ezel, zodat Jezus over die mantels Jeruzalem in kan rijden. Alles wijst erop dat hij de Messias is. Hij laat zich die eer wel gevallen. Maar het is ook een vervulling van de profetieën. Ik zal er twee noemen. De eerste is van Jacob, aartsvader Jacob. Genesis 49 lezen we zijn profetie over Juda. In Juda's handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heerserstaf, totdat hij komt, die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen. En dan krijg je een zinnetje, aan een wijnstok bindt hij zijn ezel, aan een wingerd het jong van een ezelin, van zijn ezelin. Denk, waarom die zin, waarom zegt Jacob dat? Die ezel is op een of andere manier belangrijk geworden in die Bijbel. Wij zouden dat als een detail zeggen, nou ja, dat hoef je niet te zeggen, dat kan je wegladen. Maar God vindt het belangrijk. Waarom? Dat het nageslacht, omdat wij zouden weten dat dit de Messias is. En dat duizenden jaren daarvoor, aartsvader Jacob, op zijn sterfbed heeft dat geprofeteerd over de Messias die komt. Die alle volken zullen dienen. Zacharia maakt het nog duidelijker. Zacharia 9 vers 9. Juich Sion, zegt Zacharia, juich, Jeruzalem schreeuwt uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Hier komt de overwinnaar, hier komt de grote koning aan. En dat volgende zinnetje is bijna een tegenstelling. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Hier komt de koning, hier komt de schepper van hemel en aarde aan. Hij rijdt Jeruzalem binnen, met zegen en gerechtigheid komt hij. En die zit op een ezeltje. Waarom? Waarom dat ezeltje? Een nederig rijdier, iets voor de armen. Gewoon omdat wij hem zouden kunnen benaderen. Wat zou u naar de Heere God durven gaan? Nu in zijn heerlijkheid, in dat ontoegankelijke licht. Toen Johannes, discipel van Jezus, de heerlijkheid van de Heer zag op Patmos, viel hij als dood aan zijn voeten. Daar kunnen we helemaal niet aan als mensen. De heerlijkheid van God is zo overweldigend groot. Als de heerlijkheid van God vanmorgen in de zaal zou worden geopenbaard, ligt hij allemaal plat. Daar kunnen we niet aan als mensen. En daarom komt Jezus op een ezeltje. Heel menselijk, heel gewoon. Maar hij komt wel als koning, want Zacharia gaat er verder. Staat wel niet op schermen, staat wel in de Bijbel. Volgende vers. Dan zal ik Israël en Juda ontwapenen. Ze hoeven de oorlog niet meer te voeren. En hij zal vrede brengen onder de volken. Zijn rijk zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot de einde der aarde. Want hij is de allerhoogste koning. En hij komt naar Jeruzalem. En er is nog een detail. Hij komt vanaf de Olijfberg. Dat is de berg, die bergrug die ten oosten van Jeruzalem ligt. Een aantal van jullie zijn wel in Israël geweest en kennen de situatie. Tussen Jeruzalem en de Olijfberg ligt de Kidronvallei. Het is een hele bijzondere berg. In Lucas 19, vers 29 zien we dat hij dan ook aankomt. Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit. Want die Olijfberg gaat ons wat zeggen. Het is een hele bijzondere berg in de heilsverwachting in het Oude Testament. In 2 Samuel lezen we al, als David op de vlucht is voor Absalom, toen zij op de Olijfberg de plaats bereikte waarop de mensen gewoonlijk God aanbaden. Het was een plaats van gebed. Dat was de tijd voor de tempelbouw van Salomo. Dat was in de tijd van David. Gingen mensen bidden op de Olijfberg. Dus het was een berg waar op een of andere manier God zijn aandacht en God zijn zegen op rustte. In Ezechiël lezen we dat ook. Ezechiël 11, 23. En de heerlijkheid van de Heere steeg op uit de stad en begaf zich boven de berg aan de oostkant. De heerlijkheid van de Heer, de Shechina van God, die verheft zich van de tempel en wordt geplaatst op de Olijfberg. En in Zacharia 14, vers 4, er wordt gesproken over de eindtijd, over de tijd die nog gaat komen. Als alle volken Jeruzalem zullen gaan innemen en de bevolking zullen doden, de kinderen en de vrouwen en alle mensen. En dan staat er, op die dag zullen zijn voeten staan, de voeten van de Messias op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem. En dat dal zal splijten, de Olijfberg zal splijten en het volk van God zal er veilig uit weg kunnen vluchten. De Olijfberg en de rabbijnen wisten dat, heeft een bijzondere betekenis in de Messiasverwachting. En nu naderen we Jezus en zijn discipelen vanuit Jericho, dat hoogste punt van de Olijfberg. Ze zijn uit Jericho vertrokken. Jericho ligt 1000 meter lager dan Jeruzalem, dus ze gaan op naar Jeruzalem. En dan naderen ze de Olijfberg, die laatste heuvel. En ik weet niet of je wel eens een heuvel bent opgelopen, maar als je de heuvel oploopt, dan zie je niet wat aan de andere kant is. Totdat je op een gegeven moment op een punt kijkt waar je over het topje heen kan kijken. En zo zie je Jezus en zijn discipelen opgaan naar Jeruzalem. Weet je, en dan ontstaat een spanning. Een positieve spanning van, gaat het nu gebeuren? Het is zoiets van, het lijkt wel of de stenen willen uitroepen van, daar komt hij aan, gezegend, daar komt de koning. Het lijkt wel of de bomen in de takken willen klappen van vreugde. Maar ze zwijgen, want de meester heeft gezegd, je mag nooit tegen iemand zeggen dat ik de Messias ben. Zo ontstaat die spanning op weg naar Jeruzalem als ze die top van de Olijfberg naderen. En dan begint op die top de zegentocht van de koning. Vers 37 en 38. Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Van hier komt de koning. Dit is de man die die wonderbare spijzingen heeft gedaan. Met een klein paar broodjes heeft hij duizenden mensen gevoed. Hij heeft blinden het gezicht gegeven. Hij heeft lammen leren lopen. Hij heeft de mannen uitgedreven. Hij heeft het evangelie van het koninkrijk verkondigd. Hij leert als gezaghebbende, niet zoals de schriftgeleerden dat deden. Dit was de man die ze zochten. En het is gewoon niet meer tegen te houden. De vreugde die barst los. Vreugde, beste mensen, is nooit tegen te houden. In de Bijbel staat dat de vreugde des Heren onze kracht is. Als je vreugde kent in je leven, dan heb je geen problemen op dit moment. Als je op dit moment problemen hebt, dan heb je geen vreugde. En de Heer die wil je vreugde geven. Als je maar gaat kijken naar Hem, die komt. Dat geeft zoveel vreugde. Als je problemen hebt, denk maar aan de wederkomst van de Heer Jezus. Dat helpt mij persoonlijk altijd erg. Als ik het even niet zie zitten, denk ik, ja, maar de Heer komt gauw terug. Kom op, Wim. We kunnen weer verder. Want het komt goed. En alles zal hersteld worden. Er zal geen ziekte meer en geen dood meer zijn en geen rouw. En hij zal alle tranen van onze ogen afwissen. Het komt goed. Jezus komt eraan. Vreugde. Dat is een balsem voor onze ziel. De dag ervoor was Zacchaeus met vreugde uit zijn boom geklauterd omdat Jezus met hem wilde eten. Vrijdag gaan we het avondmaal vieren. De tafel van de Heer, wie wordt uitgenodigd? Gaat hij met vreugde vrijdag naar de kerk? Of zegt hij, nou ja, het weekend begint. Ik ben moe. Blijf maar thuis. Waar is de vreugde? De vreugde om Jezus te ontmoeten. En Jezus komt eraan als overwinnaar, niet als een martelaar. Zijn weg naar het kruis is geen ondergang, maar het is een deur. Hij zal overwinnen. Hij ziet de dood in de ogen. Hij ondergaat de dood en hij overwint. Die overwinning staat al bij voorbaat vast. En daarmee laat hij zien dat hij de koning is die komt. En dat wordt geproclameerd. Dat werd al vanaf het begin geproclameerd bij zijn geboorte. De engelenzang bij de geboorte van Jezus wordt nu herhaald door de leerlingen. De engelenzang was van vrede op aarde bij mensen en welbehagen, ere zij God in de hoge. Dat proclameerden de engelen. En nu komt Jezus eraan naar Jeruzalem. En dan roepen ze in vers 38, gezegend, hij die komt als koning. In de naam van de Heer, van Yahweh, vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Vrede in de hemel. Niet meer vrede op aarde, maar vrede in de hemel. Hoe krijgen wij vrede op aarde? Hoe kunnen we het welbehagen van God proeven? Als er vrede is in de hemel. Want we hebben een probleem. En het probleem is de zonde. En hoe komen we van de zonde af? Nou, als we verzoend worden met God. Want ons allergrootste probleem als mensen is de toorn van God. Die is ontzagwekkend. Paulus zegt in 2 Korinthe 5, omdat we weten hoezeer de Heer te vrezen is, trachten we mensen te overtuigen. God is zo ontzagwekkend groot en heilig. We zouden hem niet kunnen ontmoeten als er geen vrede is met God. En nu komt Jezus naar de tempel. Ik weet niet of de discipelen begrepen hebben wat ze zongen, wat ze proclameerden, vrede in de hemel. Maar het was wel ingegeven door de Heilige Geest. Jezus is de vredevorst die ons verzoent met God in de hemel. En dan kan pas het koninkrijk van God op aarde aanbreken. Alleen als er vrede is. Als er vrede is gemaakt tussen God en ons. Heb jij vrede met God? Ben je verzoend met God? Ben je op de weg achter Jezus aan? Beste mensen, het kan best nog een tijd duren. Maar misschien kan het ook wel heel kort duren. Dat denk ik als laatste, zelf persoonlijk. Maar het belang is van, ben ik in vrede met God? Ken ik Jezus als hoge priester? Dus de Messiaanse verwachting heeft een volgorde. Eerst verzoening en dan verlossing. Verzoening heeft te maken en is nodig voor onze heiligmaking. Want toen u tot bekering bent gekomen en in de Heer Jezus ging geloven, toen bent u verzoend met God. U bent gerechtvaardigd door God. Maar je gaat toch niet vertellen dat u geen zonde meer heeft, hè? In 1 Johannes 1 vers 8 staat, als je zegt dat je geen zonde hebt, dan hou je jezelf voor de gek. Weet je, God rekent onze zonde niet meer toe. Dat is wat anders. Maar we hebben nog steeds te worstelen met allerlei onhebbelijkheden, met fouten, met verkeerd denken, met verkeerd handelen in ons leven. En we moeten veranderd worden. Dat noemen we heiligmaking. Na de rechtvaardigmaking vindt de heiligmaking plaats. Want als we straks in de hemel zijn en Jezus is koning, dan wil die wel heilige mensen hebben. En dus worstelen we. We hebben een aantal mensen net hun handen opgestoken. Broeders en zusters, je bent eigenlijk moet je vol vreugde zijn. Dat zegt Jacobus. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders en zusters, als je veel beproevingen ondergaat. Want dan kan je namelijk vechten. En als je vecht, word je sterk. Dan krijg je spierballen van. En als je spierballen hebt, dan word je een overwinnaar in de Heer Jezus Christus. Dan word je een voorbeeld. Alle grote godsmannen hebben problemen in hun leven. Elke persoon die de Heer wil dienen, die loopt tegen zichzelf aan. En we mogen gaan worstelen in de kracht van de Heilige Geest om tot overwinning te komen. We zijn meer dan overwinnaars in de Heer Jezus Christus. Maar we zullen moeten beginnen met vrede met God te sluiten. Weet je, en als wij denken van we hebben Jezus nodig om genezen te worden, om onze problemen op te heffen en weet ik wel wat, al dat soort gebeden die we constant opsturen, dat mag hoor. Maar God zegt, oké, jij wilt van je probleem af, ga maar vechten. Ik geef je de kracht van de Heilige Geest om te overwinnen. En soms zijn die problemen zo groot. Een paar weken geleden was er een broeder, waar we een conferentie waren, en die zei, ik heb leukemie gekregen van God. En ik heb besloten om daar niet op te focussen. Ik wil de Heer dienen. Hij zegt, nou, er gebeurt op donderdag helemaal niks. Ik ben al 4 jaar dat de dokter zegt, nou ja, het is stabiel. Weet je, wat doen we als we ziek worden? We raken in paniek. Hoe dat is menselijk. Daarom is het zo belangrijk dat we eerst de vrede van God gaan zoeken in ons leven, als er moeilijke dingen in ons leven gaan komen. Wat wij denken nodig te hebben, hebben we niet echt nodig. Als de Heer Jezus een heleboel wonderen en tekenen doet, mensen geneest, en op een gegeven moment aan zijn discipelen vragen, wie ben ik volgens jullie? In Lucas 9, vers 20 en 21 staat dat. Dan zegt Petrus, door God gezonde Messias. Dan staat er, hij beval hun op strenge toon dat tegen niemand te zeggen. Want dan zouden ze Jezus met geweld koning maken zonder verzoening. Weet je, dan krijgen we een situatie op aarde dat Jezus koning zal zijn en alles zal herstellen. Wij lopen nog steeds met onze zonde rond. Nou, we weten wat zonde doet. Hè? Vanaf Adam en Eva is dat begonnen. En alle ellende op de aarde, en alle oorlogen, en alle doodslag en moord en diefstal en noem al die ellende maar op. Komt allemaal daar vandaan, omdat we onze eigen God wilden zijn. En daar moet het beginnen. De verzoening met God. Maar dan komt dat moment bovenop die olijfberg. Het is niet meer tegen te houden. Er is zoveel, de hele natuur, die schreeuwt als het ware van, hier komt de schepper God aan. Dit is de koning. En ze barsten dan ook uit, alle leerlingen. In de proclamatie, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En de godsdienstige leiders zien dat niet zitten. Ze zeggen in vers 39 en 40, enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus, meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde, ik zeg u, als ze zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Dan zouden de bomen in hun handen klappen. Dan zal de hele natuur schreeuwen van, hier komt de man. Hier komt de koning, die alles gaat herstellen. Vrede met God gaat vooraf aan vrede op aarde. Door zijn dood zal Jezus de toorn van God uit de hemel ondergaan. Die hoeven we dus niet meer te ondergaan. Als wij schuilen in zijn bloed, dan mogen we weten dat de toorn van God aan ons voorbij gaat. Daarom vieren we vrijdagavondmaal. En zo wordt Gods gerechtigheid vervuld. Is er vrede met God. Maar het wordt zo vaak niet begrepen. De wereld begrijpt het niet. Als Jezus dan over die top van de Olijfberg komt, en Jeruzalem ziet hij daar liggen in de avondzon, het tempelplein voor zich, de gouden poort, schitterende stad, de stad van de grote koning, dan begint hij te huilen. Vers 41, toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Huilen jullie nog wel om Groningen, of om Zuidhorn, of om Assen, of waar je ook mag wonen? Huil je nog over de stad, omdat je dat ziet met de ogen van Jezus? Want mensen willen God voor zichzelf. Ze willen God ter verantwoording roepen. Ze zeggen van, als God liefde is, waarom is die persoon dan gestorven? Waarom is dat jonge kind dan overreden? Waarom is die persoon verdronken? Waarom heeft die persoon zelfmoord gepleegd? Als God liefde is, en God is liefde. Maar de wereld begrijpt er totaal niets van. En ik denk dat een heleboel christenen begrijpen er ook helemaal niks van. Waarom moet me dit overkomen? Nou, om je sterk te maken. Om je overwinnaar te maken. Het is een totaal andere manier van denken, wil God dat je leert kennen. Om krachtig te zijn door de kracht van de Heilige Geest. En niet in de nederlaag te leven. Maar te geloven dat Jezus wel overwinnaar is. En zelfs al zou het je je leven kosten, ga in de kracht van God verder. Jezus heeft verdriet, want dat wordt niet begrepen. Hij zegt in vers 42, had ook jij maar op deze dag geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. En waarom bleef het verborgen? Omdat ze gewoon de verkeerde kant op keken. Ze keken naar hun problemen. Ze keken niet naar de Messias die komt. En dan staat hun onheil te wachten. Als je niet in die ontferming van God gaat staan, dan komt er onheil over je. Jeruzalem zal verwoest worden. 40 jaar daarna komt generaal Titus. Die haalt de hele zaak ondersteboven. Het verwoeste tempel, vermoordde mensen, vrouwen, kinderen, zuigelingen. En het deel wordt als slaven over de wereld verspreid. En Jezus zegt, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt erkend. Maar broers en zussen, dat geldt ook voor vandaag hoor. Als de Groningers niet hebben onderkend wat verzoening geeft, wat het verborgen voor hen is, dan komt er een verschrikkelijk oordeel over deze stad en over alle steden in deze wereld. Een onheil dat zo ontzagwekkend groot is, dat Jezus van zegt van het is maar goed dat de dagen ingekort worden, anders zal geen mens blijven leven. De grote verdrukking. Dat je kan eraan ontkomen als je binnen Gods ontferming gaat leven en wonen en handelen. En dat heeft alles te maken met dat de koning tot zijn tempel komt. Want de verzoening is het belangrijkste. De tempel is het eerste doel van Jezus. De andere evangeliën die laten Jezus eerst nog even teruggaan naar Betanië om daar te overnachten. Maar Lucas is meteen van Jezus komt naar de tempel. Hij komt Jeruzalem binnen en het eerste doel is de tempel. En dat wordt al door de profeet Maleachi beschreven. Maleachi 3 vers 1. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien. De engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij, zegt de Heer van de hemelse machten. Hij komt. Hij komt. Hij komt naar zijn tempel. Hij gaat niet naar de troon van zijn vader David. Hij gaat niet naar het paleis van Herodes. Hij gaat niet naar het Sanhedrin, waar de geestelijke leiders zitten. Hij gaat naar de tempel. De tempel waar de dienst van de verzoening wordt uitgeoefend door de offeranders die dag en nacht doorgaan. De tempel wat een huis van gebed behoort te zijn. En hij komt in die tempel en het ziet er anders uit dan het zou moeten zijn. Vers 45 en 46, hij ging naar de tempel waar hij de handelaars begon weg te jagen. Terwijl hij hun toevoegde, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Wat is er gebeurd? De wereld is de tempel binnengekomen. De plek waar je God had bedoeld, waardoor we met een relatie met hem konden krijgen, omdat er offers waren. En als er offers zijn, is er verzoening, worden je zonden bedekt door het bloed van al die bokken en stieren. En dan kon je met God spreken. Dan kon je je noden kon je bij God leggen. Je kon God verheerlijken. En dat gebeurde dan ook in de tempel. En nu was de wereld de tempel binnengekomen. Dat gebeurt vandaag ook in kerken, want de gemeente van Jezus Christus is vandaag de tempel van de Heer. En als de wereld in ons hart komt, dan moet je schoongemaakt worden. Dan hebben we een man nodig die ons reinigt. En dat is Jezus. Hij jaagt al die mensen, al die handelaars de tempel uit. Dat is op zichzelf helemaal niet mis om handel te drijven hoor. Ik bedoel, het was allemaal godsdienst. Het had allemaal met die godsdienst te maken. We kunnen zo ontzettend religieus zijn dat we heel God vergeten. We zijn kerkelijk, we gaan elke zondag naar de kerk, we bidden voor het eten, we lezen de Bijbel. En we zijn God vergeten. Want God moet er voor ons zijn. En we hebben niet door dat wij er voor God moeten zijn. Dat God ons heeft gemaakt voor zichzelf. En dat God een relatie met jou wil hebben. Dat is belangrijk voor God. En de tempel was de plaats van verzoening met God, een plaats van gebed. Dan kon je God om ontferming smeken. Omdat al die offers die gebeurden daar. En nu vandaag is het anders geworden. Laten we even kijken wat Hebreeën daarover zegt. Hebreeën 10 vers 11 tot 14. De priesters staat er blijven dagelijks hun dienst verrichten. En steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonde nooit teniet zullen kunnen doen. Terwijl hij, de Messias, Jezus, na zijn eenmalige offer voor de zonde, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. In het Oude Testament, die offerdienst in de tempel, het was slechts een schaduw van de werkelijkheid die in Jezus is. Het kruis was het echte brandofferaltaar. En we gaan dat vrijdag gedenken. We gaan de dood van de Heer gedenken. Waarom is dat zo belangrijk dat je iets viert? Omdat dat een deur is geworden. Omdat daardoor we tot God mogen gaan. Die priesters in het Oude Testament, die offerden, er was een Israëliet, die had de zonde begaan, die nam een lammetje mee, die gaf het aan de priester, en dan had hij weer een open relatie met God. Kon hij met God spreken. Dat was het beeld. Maar elke keer als hij weer een zonde had gedaan, moest hij weer met dat lammetje naar de tempel. En moest dat weer geofferd worden. Je werd straatarm van al die lammetjes die je moest brengen. Weet je, en nu is Jezus gekomen en is aan het kruis van Golgotha, heeft hij voor eens en voor altijd het offer gebracht. En we zijn verzoend met God. Dus de weg met God is open. We hebben net gebeden met elkaar voor broers en zussen die het moeilijk hebben, omdat de weg van God naar God open is. Je mag gewoon binnenlopen bij God. Door deze ene offergave, gaat Hebreeën verder, heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Als je je laat reinigen door het offer van God, door het offer van de Heer Jezus Christus. Als je je laat heiligen daardoor. Dus als je dat proces aangaat van heiligmaking, kom je tot volmaaktheid. Snappen we dan, als de Heer Jezus Christus onze koning wil zijn, dat we volmaakt moeten zijn? We zullen verder moeten gaan. En dan denk je, nou, dat word ik nooit volmaakt. Ja, maar in Gods ogen wel. Als jij maar vasthoudt aan Jezus, als je je laat bedekken met zijn bloed, als je de weg gaat die Jezus bedoeld heeft, kom je tot volmaaktheid. Het hangt namelijk niet van jou af, maar van die weg die Jezus is. Dus Jezus is priester, hoge priester, maar ook koning voor zijn volk. En wat doet een priester in het Oude Testament? Die geeft onderwijs. Want je moet wel weten van wat wil de Heere God voor mijn leven? Wat zegt de Bijbel over de wil van God? En Jezus gaf onderricht in de tempel. Dagelijks staat er, vers 47, dagelijks gaf hij onderricht in de tempels. En de theologen van die tijd, die lusten dat niet. De hoge priesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen. Maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen. Hij sprak woorden van eeuwig leven, zei Petrus. Hier heb ik wat aan, zouden we vandaag zeggen. Hier kan ik verder mee. Ik heb woorden van eeuwig leven nodig. Ik moet weten hoe ik moet leven. En het woord van God vertelt ons dat. Een heleboel theologie kan ik uit de Bijbel halen en ik kan vertellen hoe de dingen in elkaar zitten, hoe rechtvaardiging en heiliging en de Heilige Geest en de wederkomst. Ik kan het allemaal wel vertellen. Maar het gaat uiteindelijk om je leven. Je hoort te weten hoe je moet leven. En dan meteen ook weten van, ja maar ik doe door de kracht van de Heilige Geest moet dat gebeuren, want ik kan het niet zelf. Maar de priester geeft onderwijs. En nog steeds hoort onderwijs een heel belangrijk element te zijn in de tempel van God, de gemeente van de Heer Jezus Christus. Laat jij je onderwijzen. Ik had straks ook een gesprekje met een broeder die zei van, er is hier zo weinig kennis. Sommige mensen weten niet eens als ze ziek zijn dat ze de oudste kunnen roepen om zich te laten zalven. En ja, het hele probleem is, er komen zoveel nieuwe christenen hier in deze gemeente, dat er heel veel mensen beginnen af te haken omdat ze te weinig onderwijs hebben. Goed, een zuster in te krijgen is niet iets leuks alleen. Het is erg leuk hoor. Maar het is ook om een stukje basiskennis te krijgen van wat zegt de Bijbel nou over jouw leven? En hoe hoor ik nou te handelen? Je moet het woord van God beginnen te kennen. Nou, ik ben al 40 jaar christen en ik ontdek nog steeds nieuwe dingen. Maar je moet dat woord opeten. Je moet leven. Dat is wat God zegt en wat Jezus doet. En dat horen de leiders in de gemeente te doen. En dat staat dan ook in Hebreeën. Dat leiderschap moet je als voorbeeld zien. Leiderschap wat gericht is op behoud van eigen positie, zoals de schriftgeleerden en de hoge priesters en de leiders en zo. In die tijd, die waren we niet goed. Ze falen, omdat ze gericht zijn op een eigen positie. Ik mag dan een aantal gemeentes in Nederland mag ik coachen op het gebied van gemeenteopbouw. En als ik ergens een probleem zie, dan is dat vaak, eigenlijk is het altijd het leiderschap. Het leiderschap is altijd het probleem. Dat is ook het eerste wat ik vraag. Hoe is het leiderschap in jullie gemeente georganiseerd? Hoe is van relatie het voorganger-oudste? Als ik gemeentes zie scheuren, zie je altijd op dat punt. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat mensen hun positie proberen vast te houden. En als je één ding moet leren als christen, is dat je je positie moet opgeven. Want er is er maar één die koning kan zijn, en dat is Jezus Christus. En zeker, hij gaat je straks ook als koning verheffen. Maar zover is het nog niet. Geef je positie op, laat dingen los. Want zolang je iets probeert vast te houden, zul je het verliezen. Maar als je dat loslaat, zul je het winnen. Hebreeën 13 vers 7 zegt, denk aan uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof. Niet aan wat ze zijn, maar aan hun geloof. En kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. En als ik kijk naar grote godsmannen in Nederland, mensen van naam, mannen van naam. En ze eindigen, hoe ze leven eindigen. En ik ken er een behoorlijk aantal die een behoorlijke invloed in mijn leven hebben gehad. De meeste die struikelen. De meeste functioneren niet meer. Hoe komt dat? Dat komt allemaal omdat we, ja, als mannen misschien, en misschien ik ook zelf wel, denk dat veel wel, dat we haantjes zijn. We willen onze positie vasthouden. En dat vraagt moed om je positie los te laten. Te zeggen, Heer, ik ben er voor u. En niet, Jezus, u moet voor mij er zijn. Jezus is gericht op Gods doel. Hij is nederig. Hij komt op een ezeltje. Die weg van Jericho naar Jeruzalem is de weg van het lijden, de weg naar het lijden toe. Maar het is ook de weg naar de Vader, naar God. De weg naar God de Vader is Jezus. Een van de bekendste teksten in de Bijbel, Johannes 14, vers 6. Dan zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Niemand kan door de Vader komen dan door mij. Het baptisme helpt je niet. Gereformeerd zijn helpt je niet. Rooms-katholicisme, anderisme, het helpt je allemaal echt niet. Religieus zijn, bijbelgetrouw, evangelisch, het helpt allemaal niks, broers en zussen. Er is maar één weg naar de Vader. Er is maar één weg om aan te komen. En dat is Jezus. Je moet niet in mij geloven. Je moet niet in een of ander systeem geloven. Geloof in Jezus en volg Hem. Doe je dat nog? Zeker toen je wedergeboren bent, ben je Jezus gaan volgen. Maar doe je dat nog steeds? Volhardend? Worstelend? Strijdend? Om in te gaan? De laatste tekst die ik jullie wil laten zien is Hebreeën 10 vers 19 en 20. Broeders en zusters. Dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonders gewoon binnengaan in het heiligdom. Omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft door het voorhangsel heen. Zonders gewoon. Je hoeft je niet te schamen. Je hoeft jezelf niet op te poetsen. Want Jezus heeft het allemaal al voor je gedaan. Hij heeft met zijn lichaam een weg gebaand. Een weg die er voor die tijd niet bestond. Er bestaat geen weg tussen de aarde en de hemel. Alle raketten die de Amerikanen en de Russen de ruimte insturen, die komen nooit in de hemel aan hoor. Maar Jezus heeft ons een weg gebaand van het natuurlijk leven naar het geestelijk leven. Want hij is door het voorhangsel heen gegaan. Het voorhangsel is een beeld van het vlees, van de mens, van het natuurlijke mens zijn. En hij is gestorven. Dat lichaam is doodgegaan van Jezus. En daardoor heeft hij de overwinning behaald over de dood. Hij heeft die weg gebaand. Hij is die weg gegaan naar Jeruzalem toe. Naar Golgotha. En daar, dat kruis, dat is niet het einde. Dat is de deur. De deur naar de Vader. Maar dan moeten we de weg wel lopen. Je kan het geloven, dan kom je er niet. Je moet hem lopen. Je moet die weg wandelen. De grote koning en hoge priester is dat heiligdom binnengegaan. Daar waar de troon is. En als jij en als ik wil aankomen, dan zullen we die weg moeten gaan. Er zijn er twee mogelijkheden. Of je bent nog nooit op die weg gestapt. Je gelooft het misschien wel en je bent misschien wel religieus en kerkelijk en al die dingen. Maar je heeft nooit die keuze gemaakt van ik wil Jezus gaan volgen. Want Jezus zegt volg mij. En hij zegt het vanmorgen tegen jou en tegen u. Volg mij. Het zijn twee woordjes. Volg mij. Ben jij ooit op die weg gegaan? En de tweede mogelijkheid is dat je die weg wel gegaan bent en Jezus gaan volgen, maar je bent halverwege ben je afgegleden. Je ligt ergens in een ravijn. We noemen dat lauw worden. Ja, wat moet je dan doen? Dan moet je weer uit die ravijn komen en weer op de weg gaan. Dus ga eens bedenken, waar sta je nu op dit moment? Heb je ooit die weg, ben je ooit aan die weg begonnen? Zo niet, begin er dan aan. Zo ja, maar je bent gevallen. Sta op en volg Jezus. Wil je er even een halve minuut over nadenken? Dan kunnen we daar een beslissing over nemen. Nu vanmorgen, deze dag. Beslissingen die ons leven aangaan zijn altijd heftig. En altijd strijd. En altijd een stukje in je van, dat wil ik niet. Aan de andere kant, iets wat ook gebeurt met die stenen, die zouden gaan uitschreeuwen van vreugde als de koning zou komen. Dat, die twee spanningsvelden, die zitten nou een aantal van jullie. Weet je, je moet gewoon de moed pakken en zeggen, ik ben gehoorzaam aan die stem van Jezus, volg mij. En ik wil dat duidelijk maken. En het kan me niet schelen wat andere mensen daarvan vinden. Ik ben misschien uitgegleden, maar ik ga weer opstaan en ik ga Jezus weer volgen. En als dat voor jou geldt, voor u geldt, mag je daar vanmorgen getuigenis van afleggen. Om te laten zien, dit is serieus voor mij. Ik wil gaan staan om Jezus te gaan volgen. Wil je dat? Dan wil ik je uitdagen om te gaan staan. En zeggen, hier ben ik. Ik wil u gaan volgen. Ga maar staan nou. Als jij Jezus wilt volgen. Pak de moed. Nog wel één heldin. En nog meer mensen. Ga maar staan hoor, we zijn mensen. Ik denk iedereen heeft wel eens een keer die dips in zijn leven. Dankjewel. Hebben jullie dat nooit? Ik begin mijn geloof kwijt te raken. Nou, dan kan je gaan staan en zeggen, Heer, ik wil het niet, ik wil u volgen. Er zijn nog meer mensen die willen gaan staan en zeggen, kan mij wat schelen, ik ga Jezus volgen. Wat die mensen maar om me heen denken, wat ze van me willen denken. Maar ik wil de Heer volgen. Fantastisch dat jullie gaan staan. Ik weet dat er moed voor nodig is. Misschien is er wel meer moed voor nodig om te blijven zitten. Er zijn nog meer mensen. Dan gaan we met jullie bidden als gemeente van Jezus Christus. Mag je gaan staan. Heer, ik wil deze helden aan u voorstellen. Heer, ik wil u bidden of u hen met kracht wil omgorden. In eerste plaats, Heer, wilt u hen reinigen door het bloed van uzelf. Heer, dat ze loskomen van alle perikelen om hen heen. Alle zorgen, alle pijn, alle moeite, alle twijfels. Heer, wilt u hen reinigen door uw bloed. En wilt u hen de kracht van de Heilige Geest geven om u te volgen, Heer Jezus. Heer, houd hen vast en wilt u voor hen bidden en pleiten in de hemel dat ze aankomen. Dank u wel, Heer, dat u dat beloofd heeft. En dat we gewoon en zo in uw machtige naam mogen opdragen. En wees daarom gezegend, broeders en zusters, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.